Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staan de avonduur in de naam des Heren, Heren. Die hemel en aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 72 en daarvan het 10e vers. Doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van ons apostolische geloofsbelijdenis. En zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 111, het 5e vers, het is trouw al wat hij ooit beval. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord en dat zal vanavond zijn uit het Oude Testament. En wel uit het eerste boek Koningen, daarvan het 19e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 18. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting daarop uit Psalm 111 vers 5. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing uit 1 Koningen 19, de versen 9 tot en met 11. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Hij kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar en zie het woord des Heren geschiedde tot hem. En hij zeide tot hem, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heren, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En zie, de Heren ging voorbij. En een grote en sterke wind scheurde de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heren heen. Doch de Heren was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. En de Heren was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heren was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. En zie, een stem kwam tot hem en die zeide, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven. En zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem, ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus. En ga daarin en zalf Hazael tot koning over Syrië. Daartoe zult gij Jehu, de zoon van Nimzi, zalven ten koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safo, van Abel Mehola zult gij ten profeet salven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem, die van het zwaard van Hazael ontkomt, doden zal. En wie van het zwaard van Jehu ontkomt, dien zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond die hem niet gekust heeft. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mogen wij aan de avond van deze zondag weer samenkomen rondom uw woord. U bent het die ons hier weer gebracht hebt. U was het die de deuren van dit huis openzetten, om ook vanavond nog uw woord te laten verkondigen en de nodiging van het evangelie te doen uitgaan. Om ook voedsel te schenken aan uw kinderen op de levensweg. En we hebben dat vanmorgen van u gevraagd en dat moeten we vanavond ook weer vragen. Dat is alleen uw werk. Want u bent het die spijzigt. U bent het die onderwijst. U bent het die leert. Want gij zijt toch die grote leraar der kerk. En gij doet dat door uw Heilige Geest die gij uitzendt om uw dienaren aan te gorden met kracht uit de hoogte. Dat hebben we telkens weer nodig. Ook dat u de harten opent voor dat woord, zoals dat ook eenmaal deed bij Lydia. En zo roepen wij uw naam aan. Wees ook vanavond in ons midden als één die dient. Gij die grote dienaar van het woord, kom toch in ons midden en spreek met kracht, met majesteit, met heerlijkheid, bekerend. Werk die waarachtige wedergeboorte. Schenk dat geloof. Daartoe smeken wij u. Kom toch, o Heilige Geest, in ons midden. En als we dan zo samen zijn, dan willen wij u ook bidden voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Zoals dat ook gedaan hebt in de dagen van de apostel Paulus. Hoe hij hem uitzond. En hoe hij dwars tegen al de tegenwerking in dat woord van u mocht verkondigen, vervuld met de Heilige Geest. En u gaf bekering. U schonk geloof. En zo bent u nog, want u bent niet veranderd. Daarom bidden wij u ook, wilt u dat werken op de zendingsvelden. Vaak in moeilijke omstandigheden. Tegen de stroom in. Maar breid uw kerk toch uit. Bemoedig ze. Geef ze wijsheid en inzicht om dat woord ook in die cultuur te mogen brengen. We bidden u ook voor het werk van evangelisatie dat gedaan mag worden in de grote steden. Onder allerlei mensen die aan de zelfkant van de samenleving terechtgekomen zijn. Mensen die in de gevangenis zijn. O, geef ook dat daar de deur van het evangelie geopend mag worden. Dat ook daar mensen in mogen gaan. U hebt het gezegd door uw woord. En nog is er plaats. Nog is de deur open. Nog klinkt de roepstem. Komt herwaarts tot mij. We willen nu ook bidden voor het werk dat gedaan mag worden in de ziekenhuizen, in de verzorgingstehuizen. Dat u zijn bij allen die daar verzorgd worden, die zich niet meer zelf kunnen helpen. Geef liefde en bewogenheid aan allen die gij daartoe bekwaamt om dat werk te mogen doen. Wil u nu ook bidden voor ons onderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs. Dat we daar mannen en vrouwen mogen hebben, meesters en juffrouws, docenten, geleid door uw Heilige Geest. Met een bewogen hart. Met onze jongeren, met onze jeugd. Grote Koning, laat ook zo het onderwijs gezegend mogen worden. Willen u ook bidden voor onze regering. Dat ze toch in alles naar u mogen vragen. Niet steunen op eigen inzichten. Vragen wijs gij ons de weg, ook in al de moeilijke problemen waar onze overheid zich voor gesteld weet. Geef ze wijsheid. We willen u ook vragen of gij wilt gedenken aan uw volk Israël. Wij roepen uw naam aan, zend ook dienaren uit om daar uw woord te verkondigen. Dat ook de gemeente uitgebreid mag worden. Ze is nog klein. Heeft vaak met veel weerstand, met veel verdrukking te maken. Maar sterk ze die u mogen beleiden als de ware Messias. En dat niet alleen in Israël, maar wereldwijd, waar ook velen mogen zijn die uw naam beleiden van uw volk, van uw bondsvolk. Heer, zo komen wij tot u. Met al de zorgen, met al het verdriet, met al de moeite die er kan zijn in ons leven. Meer openlijk. Of in het verborgen, de kruisen die we hebben te dragen. Dat we vanavond ook vertroost mogen worden door dat woord van u, onderwijs mogen ontvangen op de levensweg. Gedenk toch aan uw kinderen, aan uw Sion. Ook als het vanavond gaat over uw kerk. En zoals ze zich vertoont, dan moeten wij ook vanavond schuldbelijdenis doen. Dan moeten wij ook buigen voor u. Heere, wie zijn wij? En wat is uw huis? En geef dat we dat ook met smart mogen doen. Al haar verdeeldheid en verscheurdheid. U kent het. Al de tegenstellingen. Grote Koning. Verhef gij het licht uw aanschijns over ons. Zie een gunst op ons neer. We hebben dat niet verdiend. We hebben het verzondigd. Wij zijn bij u afgegaan. Weggelopen. O grote koning, ontfermt u zich over ons. Gedenk ook aan hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon of op een andere wijze. Onze ouderen in het bijzonder, die niet meer op kunnen gaan. U weet hoeveel moeite ze daarmee hebben. Van oud zijn ze gekomen, van de kindse jaren af. En nu kunnen ze niet meer. Gedenkt u ze in hun woning, in hun kamer. Denk ook allen die met ons meeluisteren, die op de kinderen passen, maar ook bij hen zijn. Denk al alleenstaanden die het moeilijk hebben. U kent ook hun wegen. Wil gij zelf nabij en goed zijn. Zo zoeken wij uw aangezicht. Om het van u te verwachten. Blijf bij ons. Verlaat ons niet. Ontfermt u zich over ons. En dat alles onverdiend. Maar alleen om Christus wil. Die gij altijd hoort. Uw lieve zoon. Amen. Meent u willen vanavond stilstaan bij zondag 21, die aan de beurt van de behandeling is, en willen die zondag ook samen met elkaar lezen. Vraag 54. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? Dat de zonen Gods uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, door zijn geest en woord, in enigheid des ware geloofs, van de beginnen der wereld tot het einde toe, vergadert, beschermt en onderhoudt. En dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig blijven zal. Vraag 55. Wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Ten eerste, dat de gelovigen allen en eniglijk als lidmaten aan de Heer Jezus Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. Ten andere, dat elk zich moet schuldig weten zijn gaven ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Vraag 56. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat God om des genoegdoens van Christus wil. Al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Tot zover. Gemeente, willen dan vanavond stilstaan bij de kerk van Christus. En we letten in de eerste plaats op haar bestaansgrond. En dat is dat ze door Christus vergaderd wordt. In de tweede, aan haar leven, door Christus gezaligd. En in de derde plaats, aan haar schat, door Christus gezaligd. We letten dus op de kerk van Christus. In de eerste plaats op haar bestaansgrond, die ze vindt in het feit dat Christus haar vergadert. In de tweede plaats, aan haar leven, dat ze door Christus verenigd wordt. En in de derde plaats aan haar schat, dat ze door Christus gezaligd wordt. Doch eerst gaan we zingen, en wel uit Psalm 89, en daarvan de versen 1 en 7. We noemen u te willen zingen uit Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid, en ook het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heere. Vandaag zijn er twee collecten die, als ik me niet vergis, de eerste bestemd is voor de diaconie en de tweede voor de zondagsschool. De Heere die een milddadig gever lief heeft, zegenen u en uw gaven. En wij zingen Psalm 89, de versen 1 en 7. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten van ons de schuld en zonden weggedaan. Gemeente, zingen we dat uit Psalm 103, het zesde vers, na het amen van de preek. Zondag 21 bepaalt ons dus bij de kerk van Christus. We letten dan op drie gedachten: haar bestaansgrond, haar leven en haar schat. Je kunt je wel eens afvragen, en ik kan me dat voorstellen dat jonge mensen dat zich zeker wel eens afvragen in deze tijd. Wat zal er van de kerk terechtkomen? Is het niet gewaagd om vanavond nog over de kerk te spreken? Als je de cijfers mag geloven van de onderzoeksbureaus, dan zal in 2020 nog slechts een kwart enige band hebben met de kerk. En drie kwart van de mensen definitief en voor altijd afscheid genomen hebben van de kerk. Als je denkt aan grote plaatsen waar minder dan 2% nog enige band met de kerk heeft, dan kun je wel afvragen, heeft het vanavond nog wel zin om over de kerk te spreken? Heeft de kerk nog wel toekomst? Een van de oorzaken van deze ontzaglijke, aangrijpende ontwikkelingen is in Nederland de wereldgelijkvormigheid. Het streven van de kerk om samen met de wereld op te trekken. Maar het kan ook een andere manier zijn waarop de kerk bijna schijnt te zijn tot niets. Ik denk bijvoorbeeld aan de dagen van Ceausescu, de dictator van de Roemenië. Hoe hij de kerk vervolgde en hoe zij het moest ontgelden. In het bijzonder toen hij daartoe de geheime dienst oprichtte, de Securitate, die de mensen vervolgde, de kerken sloopte, mensen in de gevangenissen bracht. De mensen soms alleen nog maar in het geheim in de bossen samen konden komen. Ook toen drong zich de vraag op: waar is de kerk? Heeft zij nog wel toekomst? Toen lag het niet aan wereldgelijkvormigheid van de kerk. Toen kwam het door gevaren van buiten. De vervolging. Er was ook een man in de Bijbel die zich ook die vraag stelde. Heeft het nog wel zin dat we kerk zijn? Kunnen we er maar niet beter mee ophouden? Heeft de kerk nog wel toekomst in het volk Israël? Wie was die man? We hebben het gelezen met elkaar. Elia. Ook hij zegt het: Heere, neem mij maar weg. Want er is toch niemand meer die u dient. Dat kwam niet door de wereldgelijkvormigheid, ook niet door de vervolging. Maar door de verleidingen van de afgodendienst, door de verering van Baal, die de harten van de mensen had gestolen, om het zo te zeggen. En zo kunnen er telkens weer bedreigingen zijn van de kerk, die haar schijnt tot niet te brengen. Dat je wel eens afvraagt: hoe moet het met de kerk? Waar zal het nog eens eindigen met de kerk? Zal er wel een kerk blijven? Als we letten op de gevaren die er dreigen vanuit de wereld om meegezogen te worden. Als we letten op de vervolgingen in deze dagen, ook onder de moslims, die de kerk vervolgen. Als we denken aan de afgoderij, die ook velen meeneemt. Meent, als die vragen ook jullie bezighouden, jongeren, dan is er maar één antwoord. Dat is het antwoord wat de Heere geeft aan Elia. Als hij in mismoedigheid ook die vraag stelt: neem mij maar weg, Heere, want er is toch bijna niets van uw kerk overgebleven. Wat zegt de Heere dan? Maar ik, Elia, heb in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft. En daarin zegt de Heere, ik zal die kerk in stand houden, want de kerk is van mij en het is mijn zaak. En zo kan de kerk het ook belijden in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Hoewel ze soms een tijd lang zeer klein en als tot niets schijnt gekomen te zijn in de ogen der mensen, zo zal ze er tot het einde zijn, omdat Christus haar eeuwige koning zal zijn en hij niet zonder onderdanen kan zijn. Gemeenten, het gaat over wat mensen van die kerk zien. En in mensenogen kunnen we wel eens zeggen, wat komt er van de kerk terecht? Maar als we zien dat de kerk Gods zaak is en dat ze bij hem behoort en dat ze zijn lichaam is, dan mogen we belijden dat de kerk er eeuwig blijven zal. Want haar koning, haar hoofd, heeft een lichaam en kan daarom nooit zonder onderdanen zijn. Die kerk, waaraan is ze te herkennen? Wat is haar grondslag? Wel, dat is een vraag die we als het ware kunnen beantwoorden met behulp van vraag 54, waar gevraagd wordt, wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? En in die vraag, zo zou je kunnen zeggen, liggen al vier kenmerken van die kerk opgesloten. In de eerste plaats staat er niet, wat gelooft gij van een kerk? Alsof er meerdere zouden zijn. Maar heel duidelijk zegt onze belijdenis, wat gelooft gij van de kerk? En daarom is ook de belijdenis, ik geloof in één kerk. Zoals de kerk het uitdrukt, de una sancta ecclesia. De ene heilige kerk. Er is geen andere. Jonge mensen, laat je niet in de war brengen. Er zijn niet meerdere kerken. Geen 3, 20 of 100. Als je dat soms leest in een encyclopedie over de kerk, zij versteld van. Ik dacht, als ik me niet vergis, dat je in die encyclopedie wel meer dan 400 kerken kunt vinden over de wereld verspreid. 400 verschillende denominaties en kerkvormen. Maar onze belijdenis zegt nee, er is maar één kerk. Er is maar één lichaam van Christus waarvan hij het hoofd is. Die aan elkaar verbonden zijn, zo zegt het antwoord verderop, door de eenigheid van het ware geloof. Door het ware geloof zijn zij aan elkaar verbonden en behoren zij bij elkaar en behoren ze ten diepste aan Christus alleen toe. Zij vormen zijn lichaam en er is maar één Christus en er is maar één lichaam van Christus en dat is zijn kerk. Zijn huisgenoten, zijn kinderen, ze zijn alle leden van dat ene lichaam. Maar als we dat belijden, en we hebben het al even aangestipt, dan moeten wij vanavond wel in beschaamdheid ons hoofd buigen. Want als we alleen maar in onze eigen gemeente kijken, hier de burgerlijke gemeente Middelharnis-Sommelsdijk, wat een verschillende kerken zien we dan. Kerken, kerkformaties, evangelische groepen. Dan zien we dat het lichaam van Christus verscheurd en verdeeld is. De christenheid is hopeloos uiteengevallen voor ons menselijk oog. Zien we dat zich voltrekken keer op keer. En de afscheiding is niet opgehouden in 1834. Maar de breuken, ze hebben gerepeteerd keer op keer. Tot zelfs in deze eeuw toe. Wie denkt niet aan de droeve scheiding onder de hervormde broeders en zusters? Wie denkt niet aan de scheuringen in de vrijgemaakte kerken? Wie denkt niet aan de spanningen in onze eigen gemeenten, onze eigen kerken? Maar als we daarover nadenken, dan moeten we vanavond wel met smart vervuld worden. Wie zou dan vanavond niet wenen? Als je zo let op de kerk zoals ze zich te midden van deze wereld vertoont in al haar verscheurdheid en verdeeldheid. Maar gemeente, we moeten het ook zeggen. Het wordt zo vaak met de mond beleden. Dat het zo niet mocht zijn. Maar ondertussen vecht en strijdt ieder voor zijn eigen kerk. En daarom die vraag, die hele persoonlijke vraag. Dragen wij daar nou smart over? Brengt ons dat in de binnenkamer, Heere. Uw naam, uw heilige naam. Uw dierbare naam, die mij boven alles dierbaar is. Wordt er zo om gelasterd, om die verdeeldheid. En drijft het ons uit tot het gebed. Heere, wilt u breuken helen? Want het zijn onze zonden, Heere. Die dat alles veroorzaakt hebben. Waren er geen zonden, Heere, dan was uw kerk één gebleven. Dan was ze op aarde niet verdeeld. Dan was het zo dat ze als broeders samen woonden. Maar als dat waarheid wordt en die smart werkelijk inleeft, dan heeft dat tweeërlei vrucht in je leven. Wel, in de eerste plaats bewaart het je voor hoogmoedig roepen. Des Heeren kerk zijn wij. Des Heeren tempel is alleen bij ons. En in de tweede plaats brengt het je op die waarachtige plaats van verootmoediging. En zeg je, Heere, het is vanwege mij. Wij zijn afgeweken. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Heere, verzoen toch. De schuld die er ook bij ons in dit alles ligt. En als dat waar wordt, dan worden we bewaard voor de zelfverheffing. Dan kijk je niet naar andere kerken en zeg, och, wat is daar allemaal aan de hand? Maar dan wordt het waar, zoals ook Daniel het beleed. Bij ons is beschaamdheid der aangezichten. Bij onze kerken, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Maar dan is er ook een tweede vraag die zich aan ons opdringt. In alle ernst. Als nou de liefde die er zijn moet ons niet samenbrengt. Zoals Christus het ook gebeden heeft. Omdat ze alle één zouden zijn. Die liefde niet samen. En als in de tweede plaats ook niet samenbrengt de eenheid in woord en belijdenis, dan kun je wel afvragen, zal het dan zo zijn dat we pas door de vervolgingen heen naar elkaar gaan omzien? Zal het dan waarheid zijn dat we elkaar pas achter het prikkeldraad zullen gaan zoeken? De Heere geef, ieder op zijn eigen plaats, dat we mogen zoeken naar wat samen bindt en samen hoort. En laat daarom deze ontwikkeling ons uitdrijven. Heere Jezus, kom gij haastiglijk. Heere, kom toch met uw Heilige Geest. En doorwaai toch deze hof, ja, dat het ons ten diepste mag uitdrijven naar het verlangen van de komst van zijn koninkrijk, de heerlijke openbaring bij zijn wederkomst. In de tweede plaats lezen wij in die vraag een tweede zaak van de kerk, want ze wordt niet alleen genoemd de kerk, maar er staat ook dat ze is een heilige kerk. En wat wil dat dan zeggen? Als er gesproken wordt van de heilige kerk. Is dat dan een zondeloze kerk? Wel, het antwoord daarop is heel eenvoudig te geven. Nee, dat wordt niet bedoeld. Alleen al als we zien op wat we zo even zeiden, die verdeeldheid en verscheurdheid. Dan zeg je, nee, ze is geen heilige kerk in de zin van dat ze een zondeloze kerk is. Maar wat is nou het kenmerk van deze kerk? Als er gezegd wordt dat ze een heilige kerk is, wel, dat ze heilig is in haar hoofd de Heer Jezus Christus. Dat ze door waarachtige wedergeboorte en geloof aan hem verbonden, in hem haar heiligmaking mag hebben. Want hij is immers gegeven aan die kerk tot heiligmaking. Van de gemeente mag gezegd worden wat onze belijdenis op een andere plaats zegt. Alsof had ik nooit enige zonde gehad of gedaan. Zo is ze heilig, in het geloof verbonden aan de Heer Jezus Christus. Maar aan de andere kant is het waar. Dat het zo nodig is dat die kerk, die in haar hoofd heilig is, hier op aarde geheiligd wordt. En zo bidt ook de Heidelberger. Wij bidden om de genade van de Heilige Geest. Opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden. Totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid naar dit leven geraken. Totdat wij in het leven der uitverkorenen onbevlekt zullen worden gesteld. Daar is een verlangen in de kerk om heilig te zijn. Een verlangen gewerkt door de Heilige Geest die haar herschapen heeft. Naar het evenbeeld van Christus hier in haar leven nog vaak zo onvolmaakt. Maar wel het verlangen. Maak mij aan uw beeld gelijk. Omdat we in waarheid ook in de beleving, in het uitleven, een heilige kerk mogen zijn. En zo worden Gods kinderen wel eens door Kolbruggen getypeerd. Onheilige heiligen. In Christus volmaakt heilig. Maar voor haar eigen waarneming nog zo menigmaal onheilig. In de derde plaats wordt van de kerk gezegd dat ze is een algemene kerk. Wel, onze jongeren zullen dat wel weten. Algemeen, dat is vanuit het Latijn de vertaling van het woord katholiek. En zo zegt ook onze Nederlandse geloofsbelijdenis het nog letterlijk. Wij geloven in één enige katholieke of algemene kerk. En wat betekent dat woordje dan, katholiek algemeen? Wel, heel letterlijk betekent het verspreid over de aarde. En wat wil dat dan zeggen voor de kerk? Wel, dat zij zich overal bevindt. En ook dat is weer een reden dat wij niet kunnen zeggen, hier bij ons alleen is het. Maar Gods kerk openbaart zich wereldwijd, over de lengte en de breedte der aarde. En dat is de heerlijke vrucht van Pinksteren. Want voor de uitstorting van de Heilige Geest was de kerk nationaal. Om het zo te zeggen, geconcentreerd bij het volk Israël alleen. Maar na de komst van de Heilige Geest werden de dienaren uitgezonden. Met de prediking van het evangelie. Gaat dan heen, verkondigt het evangelie aan alle creaturen. En zo mogen wij weten dat de kerk katholiek is. Verspreid over de hele aarde. En daarom zullen ze toegebracht worden van oosten en het westen. Van het noorden en het zuiden. Uit China. Uit Afrika. Uit Latijns-Amerika, uit het grote India. Hij vergadert zich uit het ganse menselijke geslacht een gemeente ten eeuwige leven. Het zal een kerk zijn die zal samenkomen uit alle talen, geslachten, volken en naties. En ze zullen allen belijden met de Moorman. Ja, waarlijk, Christus is de Zone Gods. En tenslotte lezen wij in dat antwoord een vierde kenmerk. En wel, dat is haar meest wezenlijke kenmerk. Ze is een christelijke kerk. En dat wil heel eenvoudig niets anders zeggen dan dat ze het eigendom van Christus is. Een christelijke kerk wil zeggen dat ze in Christus haar hoofd heeft. En dat hij haar verworven heeft door zijn dierbaar bloed. Dat hij ze gekocht heeft en dat ze zijn eigendom is. En dat ze voor eeuwig bij hem hoort. En dat ze zijn bruid is die hij versierd heeft met dat witte kleed der gerechtigheid. En dat ze in hem volkomen heilig is, zoals we even zeiden. En als de dichter die bruidskerk mag zien en haar heerlijke toekomst, dan zingt hij in Psalm 45, Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in klederen rijk gestikt tot haar koning. Ze is zijn bruidskerk, gewassen in zijn bloed, rijk versierd met zijn weldaden. Zo staan we even stil bij die kenmerken die er al liggen opgeslagen in die vraag. De heilige katholieke christelijke kerk. En dan kom ik weer even terug op wat we in het begin zeiden. Wat zie ik daarvan? En jonge mensen, het smart me zo. Dat het niet alleen geldt van andere kerken. Wat zie ik ervan? Maar dat het ook van ons geldt. Wat zie ik ervan? Wat een smart ook voor onze jonge mensen. Midden van de gemeente. Wat zie ik ervan, dominee? Van die heilige, algemene, christelijke kerk. In Middelharnis. Aan de Hoflaan. Heel concreet. Mag ons wel smarten, gemeente. En toch, jonge mensen. De duivel zegt, moet je eens kijken, komt niks van terecht. De duivel zegt, nou als dat de kerk is, kan je maar beter weggaan. En wat heeft hij in bepaald opzicht gelijk. Wat kan je moedeloos worden als je al die ontwikkelingen ziet. Heere, wat zal er ook van deze gemeente terechtkomen. Maar gemeente, er staat niet, ik zie. En wat ziet gij van de algemene christelijke kerk? Dat wordt niet gevraagd. Maar wat staat er? Wat gelooft gij? Het is een zaak van het geloof, geliefde gemeente. Het is niet een zaak van wat wij zien en wat wij waarnemen. Maar de kerk is een voorwerp van het ware geloof. En ook al is het momenten dat je met Elia zegt, Heere, maar ik zie er niks meer van. Dan zegt het geloof. Ik geloof de kerk, de heilige, de algemene kerk. Ook al zie ik haar zo vaak in haar kleed dat besmeurd is door de zonden. Dat gerafeld is door de verdeeldheid. Dat nauwelijks zichtbaar is door haar ingezonkenheid en wereldgelijkvormigheid. Toch mag ik geloven. Dat de kerk er is, ook hier, ook in Middelharnis, ook in Nederland, ook wereldwijd. Bij alle vervolging die er is, bij alle wereldgelijkvormigheid die ook de kerk is binnengedrongen. Bij alle afgoderij die de mensen betovert. Ik geloof de heilige kerk. En gemeente, dan is het waar. Wij geloven de kerk. Niet omdat wij haar zien, maar omdat God haar ziet en hij haar in stand houdt. En hij het zegt, ik heb mij doen overgehouden, 7000, een volmaakt getal, mijn kerk. En die zal niet buigen voor Baal. Die zal mij dienen, dwars tegen dat alles in. Maar daarna deze eerste 4 kenmerken gaan wij nog wat verder luisteren naar het wezen van de kerk, haar grondslag. En als je dan het antwoord leest, jonge mensen, dan zie je, en ik heb dat bij het lezen ook proberen aan te geven, dat het een hele lange zin is met allerlei tussenstukken. Maar als je die tussenstukken er nu even tussenuit laat, dan leidt de kern van het antwoord tot deze zin, dat de zonen Gods zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren vergadert. Daar heb je de kern van de zin. Je zou het nog korter mogen zeggen dat God zich een gemeente vergadert. Dat is het wezen van de kerk. Ze wordt door God bijeengebracht. Het is een gemeente. En daar heb je haar grondslag. Die tot het eeuwige leven verkoren is. God de Vader heeft van eeuwigheid zich een gemeente verkoren, die zijn lof zal zingen. Hij heeft zich voor zijn zoon een gemeente uitverkoren. Hij heeft voor zijn zoon een bruid verkoren. En in de tijd gaat de Zoon door de geest die bruid verwerven. Hij doet dat door die waarachtige roeping waarmee hij Levi riep uit het tolhuis. Volg mij. Het zijn de uitverkorenen van eeuwigheid die de kerk vormt. En daarom noemen wij die kerk ook wel de onzichtbare kerk. Omdat wij niet weten wie uitverkoren is. Maar zo ziet de Heer ze. Hij kent het getal der uitverkorenen. Ze zijn bij hem van eeuwigheid bekend. Ze zijn door hem geschreven in het boek des levens. En hij gaat door met dat getal der uitverkorenen samen te brengen. En daarom is de wereld er nog. Omdat het getal van de uitverkorenen die bijeenvergaderd moeten worden er nog niet is. En daarom wordt er vanavond gepreekt. Opdat ook jij nog toegevoegd zou worden als een levende steen in dat gebouw Gods. Omdat de laatste nog niet is toegebracht, kun jij nog vanavond worden toegebracht. Dat woord vergaderen, dat houdt in de eerste plaats dit in. Dat de mensen geroepen moeten worden en toegebracht. Dat ze niet uit zichzelf naar die gemeente toekomen, maar dat ze door de herder daartoe vergaderd moeten worden. En dat vergaderen, dat is als het ware het werk van de waarachtige wedergeboorte, waardoor de Heer het toebrengt in het koninkrijk der hemelen. Zoals hij dat ook tegen Nicodemus zegt, tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien. Door waarachtige wedergeboorte worden wij ingevoegd in dat grote godsgebouw in zijn gemeente. En de Heer doet dat door de prediking. We zeiden het al en ik wil het nog eens benadrukken. Dat wil de Heer vanavond ook doen onder de verkondiging van het woord. Wil hij nog mensen toebrengen, jonge mensen, ouderen, tot de gemeente die zalig wordt. Hij vergadert, zo lezen, door woord en geest. Wanneer hij het woord laat prediken, met zijn heilige geest dat woord in het hart van zondaren inbrengt. En zo vergadert hij nog steeds, tot op dit moment toe. En hij vergadert. En er zit een tweede gedachte in. Niet alleen zienden op het trekkende werk van de Heer uit het rijk der duisternis om ze toe te brengen in zijn koninkrijk. Maar in dat vergaderen zit ook iets van het bij elkaar brengen. Ze worden schapen van die ene kudde achter de Heer aan. En zo wordt die onzichtbare kerk zichtbaar. Want de Heer vergadert uit het ganse menselijk geslacht een gemeente die hem dient. Die vergaderd wordt rondom het woord. Daarom geeft de Heer ook aan zijn kerkdienaren, die hij bekwaamt om dat woord te verkondigen, geeft hij ook ouderlingen aan die gemeente om hen te leiden. En geeft hij ook diakenen om die gemeente te dienen. En zo wil de Heer die gemeente vergaderen rondom de ambten. En hij geeft ze naast het woord ook de sacramenten, omdat ze ook vertroost mogen worden. En zo wordt de kerk een vergadering van ware Christgelovigen die samen Gods naam aanroepen, die samen zijn naam bezingen, die samen dat woord van de Heer horen. Hij vergadert ze. Ze worden door hem bijeengebracht onder dat woord dat in het midden staat, waar al hun verlangen heen gaat. En door dat woord worden zij gevoed en onderwezen en geleid. En dan mag het van die vergadering wel eens gelden. Hier wordt de rust geschonken. Hier wordt het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt. Hier elk in liefde dronken. Daar wil de Heer ze hebben. Bij elkaar. Rondom dat woord. Bijeen vergaderd. Zodat het waar mag worden daar. Zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Daar onder de bediening van het woord mogen ze drinken uit uw levensfontein. Daar bij de verkondiging van dat evangelie. Wie nou Christus is en wat hij gedaan heeft. O, dan mogen ze eten van zijn tafel. Maar hij vergadert niet alleen. Maar zo lezen wij ook, hij beschermt zijn kerk. Hij is de koning die overwonnen heeft. En al de vijanden onder zijn voeten brengt. Daarom is de kerk zo veilig bij hem. Hij is die herder. Die als eenmaal David zijn leven geeft. Als het nodig is om die kerk te bewaren tegen de leeuwen en de wolven. En zo mag die kerk het weten. Als ze achter die herder aankomt. Die haar beschermt. En bewaart. Dan mag ze zeggen, ik vrees niet. Nee, schoon ik door duistere dalen. In doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden. Uw stok en uw staf zal mij altoos behoeden. Wat heeft ze toch alles in haar koning. Die haar niet alleen vergadert. Maar die haar ook onderhoudt. Spijzigt, laaft en drinkt. Maar die haar ook beschermt. Tegen alle gevaren. Maar als we zo even hebben mogen nadenken over die kerk. Dan komen we opnieuw bij een vraag. Vanavond wel de meest wezenlijke vraag. Waar dit antwoord namelijk mee afsluit. Ik geloof dat ik daarvan, van die kerk. Een levend lidmaat ben en eeuwig blijven zal, is dat ook in waarheid en op goede gronden ook uw en mijn belijdenis geworden, dat ik daarvan een levend lidmaat ben. Daar valt alle nadruk op. Want gemeente, zoals wij hier vanavond bijeen vergaderd zijn, zijn wij allemaal lid van die kerk door doop en belijdenis. Horen wij bij die gemeente. En dat is een groot voorrecht. Dat wij vanwege die eenzijdige opzoekende liefde van de Here. In dat verbond waarmee hij tot ons gekomen is. En dat ging van hem uit. Dat mij met ons gesloten heeft. En met ons bevestigd heeft in de doop. Zo'n eindig groot wonder. Dat God dat gedaan heeft. Waar een onderscheid valt waar het niet is. Wat bent u en wat ben jij en ik beter dan een moslim, of een atheïst, of een hindoe, waar God dat verbond niet mee gesloten heeft. Maar wel met jou, met mij. Wat ben ik beter? Niets hier. Het is al zo groot dat de Heer zijn verbond met ons wilde oprichten. En dat we in Christus geheiligd zijn. Dat is wat. Kunnen we niet genoeg waarderen, gemeente. Maar kun je ermee zalig worden. Vorige week zondag luisterde ik naar een preek in het Engels. You must burn again. Je moet wederom geboren. Toen zei die dominee ook, wat wedergeboorte niet is. Het was een doopdienst. Het is niet je doop die je wederbaart. Gemeente, wij zijn geen wedergeborenen door de doop. Het is noodzakelijk dat we een levend lidmaat zijn. Want de Heer Jezus zegt het van zijn eigen volk. Dat er zullen zijn die in het koninkrijk zijn. En nochtans buiten geworpen zullen worden. Uit het koninkrijk geworpen zullen worden. Omdat ze geen levend lidmaat zijn van die kerk. Omdat ze niet door het ware geloof ingeënt zijn. En geen levende rank zijn. Maar dode ranken. Wel in Christus verbondsgewijs. Bevestigd in de doop. Maar niet door een levende beleid. Gij zijt mijn zaligmaker, die met Abraham geloofd hebben tot rechtvaardigheid. Nee, het is levensgevaarlijk om met de Joden te zeggen, wij zijn toch Abrahams zaad. Daarin hebben wij toch recht op het koninkrijk, om dat eeuwig te beërven. Nee, zegt de Heer, tegen Nicodemus, je moet wederom geboren worden. Daarom komt het vanavond op die vraag aan. Ben ik, ben jij, bent u een levend lidmaat? Gemeente, als je nou met die vraag worstelt, ben ik nou, Heere, een levend lidmaat? Behoor ik nou bij die gemeente? Want ik heb zo'n bedriegelijk hart. En wat zal het zijn als ik er straks achter kom? Dat ik me voor eeuwig bedrogen heb. Dat ik bij die mensen hoor waarvan de Heer Jezus zegt, velen zullen menen in te gaan en niet te kunnen. Als je daar nou mee worstelt en met die vraag, ben ik een levend lidmaat? Meent u zo dan eens luisteren wat onze belijdenis zegt en zoek het maar met me op. Ik geef je wel even de tijd om het op te zoeken, maar blader maar met me mee. Achterin de Bijbel. Na onze catechismus krijgen we de Nederlandse geloofsbelijdenis. En zoek het maar rustig op artikel 29. Daar wordt iets gezegd waar we ons vanavond allemaal aan moeten spiegelen. Want het gaat gemeend op een eeuwigheid aan. Houd je dat wel eens bezig? Dat het op een eeuwigheid aangaat. En dat je voor God moet verschijnen, gemeente. En dat kun je niet met een misschientje. Dat kun je niet wagen. Maar je moet het vanavond zeker weten of je in Christus geborgen bent. Kan vanavond eeuwigheid worden. Je kunt vanavond voor God moeten verschijnen. En daarom moet je het zeker weten. En hoe kan ik het nou weten of ik in Christus geborgen ben? Of dat ik het ware leven deelachtig word? Dan moet je gaan lezen in het tweede gedeelte van artikel 29. Daar wordt gezegd wie nou bij die kerk behoort. Halverwege precies van artikel 29. En ik zal het u voorlezen. En aangaande degene die van de kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen der christenen. Daar komt het, gemeente. En wat behoort dan bij die ware christenen? Wel te weten uit het geloof. En wanneer zij aangenomen hebben de enige zaligmaker Jezus Christus, de zonden vlieden en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet afwijken nog ter rechter nog ter linker en hun vlees kruisigen met zijn werken. Alzo nochtans niet. Alsof er nog geen grote zwakheid in hen zijn. Maar zij strijden daartegen door de geest. Al de dagen huns levens. Nemen de gestadiglijk hun toevlucht. Tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. In de welke zij vergeving hunner zonden hebben. Door het geloof in hem. Dat is de zuivere. Bijbelse taal. Dat zijn de merktekenen van de ware kerk die hem toebehoren. Die door het geloof met Sergius Paulus verslagen zijnde door de leer van het evangelie. Overwonnen door dat woord, ingewonnen door dat woord. Om hun zaligheid te zoeken geheel buiten zichzelf en geheel in die ander. De Heer Jezus Christus, hem door het geloof te omhelzen. En dat gaat gepaard met een heilig leven. Namelijk zij vlieden de zonden. En ze jagen na de gerechtigheid van God. Het is hun hoogste verlangen om de Heere heilig te leven. Te sterven aan de zonden, de wereld en hun eigen vlees. En de Heere lief te hebben door te wandelen naar zijn heilige wet die hun in het hart geschreven is. Hoe lief, Heere, heb ik uw wet. En daarom God liefhebben boven alles en de naaste als zichzelf. En daarvan niet af te wijken, ter linkerhand om hun eigen vlees nog wat te sparen, nog ter rechterhand om in wettische betrachtingen menen zelf op te klimmen. Nee, maar in die waarachtige liefde om de Heere gelijkvormig te mogen zijn, die de wet volkomen gehouden heeft, en in die weg je vlees kruisigen. O, wat kan dat toch een strijd geven. Want je wilt toch nog zo graag die zonden vasthouden. Je wilt toch nog zo graag overeind blijven. Je wilt toch nog zo graag enig aanzien en roem hebben. Maar je moet sterven, gemeente. De kerk van Christus is hier op aarde een stervende kerk. Die hun vlees kruisigen. Ach, roep zo'n ware kerk uit. Heere, wat komt daar toch weinig van terecht. En dan zie je hoe teer ook onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Ze weten het. Want dan vervolgen ze dat daar nog zoveel zwakheid in zichzelf bevinden. En dat ze daarom ook er alle dagen tegen strijden. En dan komt het geheim. En ik vind dat een van de diepste kenmerken van een levend lid van de gemeente. En wat is dat? Dat je nou voortdurend de toevlucht neemt tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van Christus. Daar heb je nou de ware heiligmaking. Telkens weer gerechtvaardigd worden. Telkens weer in de weg van de rechtvaardiging te beleven. Als had ik geen zonde gedaan. Om te geloven, Heere, ik ben heilig in u. En u bent gane vergeven, ondanks al mijn zonden. Niet in de zonden blijven liggen, maar te geloven dat we een eeuwig genade verbond met God hebben. En te mogen delen in de grootste schat, waar we straks nog even bij stil zullen staan. De vergeving der zonden, geduriglijk in het gebed de toevlucht nemen tot dat dierbare bloed van Christus. Die grote prijs die hij betaald heeft. In de weg van zijn lijden en sterven. Om nu telkens te leren wegschuilen. Achter de volkomen gehoorzaamheid van Christus. Als je telkens weer bij jezelf beleeft. Die heilige wet heb ik overtreden. Ongehoorzaam geworden aan die wet. Telkens weer schuilen. Enkel en alleen maar schuilen. Achter de gehoorzaamheid van Christus. Gij zijt mijn volkomen wetsbetrachting. Heere Jezus Christus. Is dat uw beeld, gemeente? Ben je waar lid van die kerk? Met minder kan het niet, gemeente. We moeten door het geloof aan Christus verbonden zijn. Dat stervende leven kennen. En dat gedurig opwassen in hem. De toevlucht nemen tot hem. O, als je dan vanavond mag zeggen. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet. Ach, en ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Maar Heere, u weet het. Dat wat hier staat. Dat ik daardoor genade. Geen vreemdeling van ben. O, wat mag het dan zijn. Als je in die grote zwakheid. Telkens weer de toevlucht neemt tot hem. Dan brandt daar het verlangen. Dat het waar mag worden, maar het vrome volk in u verheugd. Zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan, wanneer ze eenmaal thuis zijn, onbepaald. Door het licht dat van zijn aanzicht straalt. Ten hoogste toppend stijgen. Dan mag je thuis komen, want we zullen het straks horen. Wie bij die kerk behoort, is eeuwig wel bewaard. Die kerk, we hebben haar gezien dat haar grondslag ligt in het verkiezend welbehagen. Dat haar grondslag ligt in het werk van Christus die haar vergadert, beschermt en onderhoudt. Maar wat betekent dat dan voor die kerk? En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, het leven van die kerk. Daar gaat de volgende vraag over. Als er gezegd wordt, wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? Wel, als ik het zo even aan een catechizant zou vragen, aan een van de jongens of meisjes daar op de galerij. Wat is dat gemeenschap der heiligen? Nou, dominee, dat zal ik u zeggen. Dat is dat de gemeente samenleeft. Dat je van de gemeente kan zeggen, ziet hoe lief dat zij elkander hebben. Dat je van de gemeente kunt zeggen, ah, je ziet hoe goed, hoe lieflijk het is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Dominee, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik denk dat er misschien ook wel ouderen zeggen, ja, dat is ook zo. En toch laat onze catechismus eerst iets anders zien. Iets wezenlijks, waar we nooit aan voorbij mogen gaan. Als het gaat om de gemeenschap der heiligen. Want wat zegt onze Heidelberger eerst? Ten eerste is die gemeenschap der heiligen dat de gelovigen allen en eniglijk als lidmaten aan de Heer Jezus Christus en al zijn schatten en gaven gemeenschap hebben. De gemeenschap der heiligen, dat ziet allereerst dus op de gemeenschap die zij hebben met de Heer Jezus Christus, hun hoofd. Bij de gemeenschap der heiligen moeten wij dus niet allereerst denken aan de betrekkingen die er zijn tussen Gods kinderen. Tussen het huisgezin van de Heer, die als broeders samenleven. Maar onze catechismus laat eerst iets anders zien. In de gemeenschap der heiligen gaat het er allereerst over de omgang die zij hebben. Doordat zij in het geloof aan Christus en al zijn schatten deel hebben. Dat is het centrale waar het om gaat. Want als wij dat niet beseffen, gemeenten, dan maken wij van de gemeente een soort vriendenkring. Zoals er ook in de wereld mensen elkaar lief kunnen hebben en met elkaar kunnen optrekken en samengaan. Dan verwordt zij tot iets aards. Maar de kerk is geestelijk. En daarom is de gemeenschap allereerst de gemeenschap die zij heeft aan haar hoofd. Daar komt het op aan. Want als het uit mij zou moeten komen, dat ik gemeenschap, omgang moet hebben met mijn naaste uit mijzelf, dan bloedt het binnen de kortste keren dood. Dan is het een hopeloos verloren zak. Als ik die gemeenschap uit mijzelf moet hebben, met anderen ze liefhebben en dienen en ondersteunen. Maar daarom laat onze catechismus allereerst zien, de wortel van de gemeenschap der heiligen, waaruit die andere gemeenschap met de anderen voortvloeit. Maar het gaat er allereerst over in de gemeenschap der heiligen, dat ik door het ware geloof aan Christus toebehoor en mag delen in al zijn schatten. We hebben daar de vorige keer iets van gezegd, wie Christus is, die parel van grote waarde. We hebben al die schatten u voorgesteld die er te vinden zijn in deze zaligmaker. Schatten die hij uitdeelt aan al zijn leden. Niet één ervan zal zeggen, heren, maar dat ken ik niet, die schatten van u. Hij zal ze iegelijk naar zijn eigen mate en op zijn eigen wijze en op zijn eigen tijd ze geven. Maar ze mogen allemaal in die schatten delen. En die grootste schat is dat ze u kennen en daarin het eeuwige leven bezitten. Dat is de grootste schat die ze mogen hebben. Namelijk dat ze uit de dood overgegaan zijn in het leven. Die heerlijke schatten. Ze zijn ons al voorgehouden aan het begin zijn zorg en zijn bewaring. Zijn troost die hij geeft in moeilijke tijden. Zijn kracht die hij geeft onder zware omstandigheden. Ze mogen er allemaal in delen. En dat is die gemeenschap. Dat ik dat weten mag. En dat beoefenen mag. En daaruit leven mag. Hij is mijn zaligmaker. Hij heeft mij verkoren. Mij getrokken uit al aards gedruis. Om hem te mogen toebehoren. Maar niet alleen mag ik delen in zijn schatten. En ik zei, van die schatten doet hij en ieder delen. Wel in trappen en maten. Verschillend en onderscheiden. Maar de gaven, die zijn onderscheiden. Hij geeft niet aan ieder dezelfde gaven. Zoals ook aan een lichaam een voet niet te vergelijken is met een been. Of een hand niet te vergelijken is met een arm. Een oog niet met een neus. Dat is onderscheiden en verschillend. En zo is het ook met de gaven die de Heer uitdeelt. De een heeft de gaven van het gebed gekregen. De ander heeft de gaven van het onderwijs gekregen. De ander de gaven om te dienen. De ander de gaven om te prediken. De ander de gaven om te zorgen. En zo geeft de Heer aan zijn gemeente verschillende gaven. En dat is nou die gemeenschap. Dat hij schatten en gaven geeft. Die vloeien uit hem in het mensenhart en in het mensenleven. Maar dan komt natuurlijk ook dat tweede, waar die catechizant zo even over sprak. Ook dat is gemeenschap der heiligen, die daaruit voortvloeit. Uit die horizontale lijn, uit die verticale lijn vloeit nu ook de horizontale lijn voort naar elkaar toe. Want dan vervolgt het antwoord dat ik die gaven en schatten ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewillig en met vreugde aanwenden. Hier zie je het. De gemeenschap met Christus is de wortel. En daar vloeit nou uit voort dat ik alles wat ik van de Here gekregen heb, dat ik dat nou ga gebruiken voor mijn naaste. Hen ten nutte en hen ten zaligheid. En daarin zien wij weer opnieuw dat de kerk geen gemeenschap van individuen is, mensen die op alleen staan. Maar dat het een ware gemeenschap is. Zoals ons avondmaalsformulier dat ook zo treffend onder woorden brengt. Daar benevens dat wij ook door diezelfde geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Wij hebben elkaar niet alleen lief met woorden, maar ook met de daad bewijzen wij de liefde jegens elkander. Niet alleen met woorden. Natuurlijk is het goed als wij onze woorden meegeven aan iemand door middel van een kaart of van een brief. Maar ook met de daad. Daadwerkelijk iemand opzoeken. Daadwerkelijk ook in zijn kruis delen en meelijden. En dan staat er ook ter nutte en ter zaligheid. En ik denk dat onze catechismus daarmee bedoelt dat dat dus ziet op wat mensen in het aardse leven nodig hebben. Omdat ze door het leven kunnen komen, in financieel opzicht misschien, in het meedenken, in problemen waar ze voor staan, ze daarbij helpen, adviseren, maar ook ter zaligheid. Om dat ook te doen en aan te wijzen en met ze te spreken, ze te vermanen, te vertroosten. Omdat ze ook tot de Here zouden gaan en ook met de gaven en schatten die we van de Here gekregen hebben, ook elkaar mogen troosten. Met elkaar mogen spreken over de Here en zijn dienst, zodat iemand die een gloeiende kool is, tot een ander gaat die ingezonken is. Misschien wel van de Here afgeweken is, om hem op te zoeken, zodat die gloeiende kool, die andere die schijnt haast uitgedoofd te zijn, opnieuw te doen opbloeien en opbranden. Dat is het waar het op aankomt. Alles wat ik van de Here gekregen heb, niet voor mijzelf houden, maar anderen daarin doen delen. En dat is zelfs een heilige plicht. Want zo zegt onze catechismus dat wij daartoe schuldig zijn. Wij moeten daartoe aangespoord worden. En dat laat ook weer zien dat een mens ook na ontvangen genade nog zoveel een eigen liefhebber is en zijn eigen rust zoekt en zijn eigen voorspoed zoekt. Nee, zegt de Heer. Nee, zegt zijn woord. En nee, moeten we tegen elkaar vanavond zeggen. Het gaat niet om u, maar het gaat om de Heer en zijn gemeente. Je ziet dat zelfs in een plaats waarvan je zou denken, nou dat gebeurt toch als ware vanzelf in een huwelijk elkaar lief te hebben. Ook dan moeten wij daartoe aangespoord worden door het woord van de apostel Paulus, dat hij de heilige vermaant. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief. Zelfs in die intiemste band van het huwelijk moeten ook Gods kinderen nog aangespoord worden om zichzelf te verloochenen en hun vrouwen uitnemender te achten dan zichzelf, dienende liefde. Gemeente, wat bestaat dat dan in? mijn gaven en mijn schatten ten nutte. Aanwenden van de naast. Nou, wel, Christus heeft het heel eenvoudig gezegd. U kunt het zo nalezen. Het zit niet in grote dingen. We hoeven niet allemaal, om het zo eens te zeggen, zendeling in China te worden. Vraagt de Heer niet van alle mensen. Maar wat vraagt hij dan wel? Wel die kleine dingen. Een beker koud water aanreiken. Een gevangene bezoeken. Meeleven met een weduwe in haar verdrukking. Zieken opzoeken. Naakte kleden. Zijn niet van die grote dingen. Maar de Heere zoekt naar waarheid in het binnenste. Die kleine dingen. Die een uiting zijn. Van die liefde die uit Christus vloeit. Zoals Christus bewogen was. Met het verloren. Zo moeten wij ook bewogen. Zoals Christus zijn discipelen onderwees, zo moeten wij elkaar onderwijzen. Onze gaven en schatten ten nutten van onze naaste aanwenden. Daartoe zijn we schuldig. En dat is een zaak die de Heer op ons hart bindt. En daarom ook die vraag, gemeente. Stelt u ook uw gaven en uw schatten ten nutten van de gemeente. Als u gevraagd wordt om zondagsschooljuf te worden. Of misschien een vereniging te leiden. Of de diakenen te helpen. De zorgen waarvoor ze staan. Zo zijn er vele voorbeelden te geven uit het midden van de gemeente. Bent u dan ook bereid om wat u van de Heere gekregen hebt. Door te geven aan anderen. Elk zich schuldig weet, staat er. De gemeente, dan kun je wel eens geluiden horen. Hier, maar ook in andere gemeenten. Het is zo koud in de gemeente. En als je dan vraagt, maar wat hebt u daar dan zelf aan gedaan? Kan het zo pijnlijk stil blijven? En daarom is dat zo'n heerlijk medicijn wat hier gegeven wordt. Dat elk zich schuldig wordt. Er staat niet dat anderen, zo denken wij menigmaal, dat anderen zich schuldig zijn. Nee, zegt de Heer. Het gaat om ieder persoon. Ieder op zijn eigen plaats. Ieder met zijn eigen gaven. Om zo weer de Heere te dienen. En als je dat nou vanavond ziet. En je ziet hoe weinig dat je daarvan terechtbrengt. Dan krijg je de Heere weer zo nodig. En als je nou vanavond de Heere weer nodig krijgt. En de toevlucht neemt tot zijn bloed. Tot zijn lijden en dood en tot zijn gehoorzaamheid. Als je dat vanavond nou weer mag doen bij vernieuwing. En je weer die liefde, die vergevende liefde van Christus mag smaken. Dan word je bereid tot zijn dienst en tot zijn lof te leven. En tenslotte, wat is de troost van Gods kerk? Wat is haar rijkdom? Zo te mogen zeggen, wel daar eindigt deze zondag mee. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dan lees je dat heerlijke antwoord. Dat om de voldoening van Christus wil al mijn zonden, ook mijn zondigaard, waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb, hij die nimmer meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenkt, opdat ik nimmer meer in het gericht komen. Wat een antwoord, gemeente. Wat heerlijk. En je hoort als het ware de echo weer van zondag heen. Wat is uw enige troost, beiden in leven en sterven? En is als het ware de kern weer hetzelfde, dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker, die mij met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Dat is de kern van dit antwoord. Christus heeft met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald. En in het antwoord zie je vier zaken die onze aandacht vragen. Namelijk in de eerste plaats zien wij waar hij van vergeeft. Namelijk van de zonden. In de tweede plaats waarom vergeeft hij? Wel alleen vanwege de voldoening van Christus. Hoe vergeeft hij? Wel, hij rekent ons de gerechtigheid van Christus toe. En tenslotte, waartoe vergeeft hij? Wel, opdat ik nimmer meer in het gericht zal komen. Ik ontvang. Vergeving van de zonden. Alleen om het volbrachte werk van Christus, dat mij wordt toegerekend, alsof ik zelf volkomen betaald had. En daarom zal ik straks in het gericht voor God kunnen bestaan, als dan de boeken geopend worden, o gemeente, en die lange lijst van zonden daar staat, dan is daar een bloedrode streep door al die zonden en staat eronder betaald op het kruis van Golgotha. Ik zal dan niet in het gericht staan, want Christus heeft voor mij in het gericht gestaan. En dat is de heerlijke wetenschap van de kerk. Dat is haar geheim. Dat is haar schat. Dat is haar troost. De vergeving der zonden. Daar mag zij uit leven. En daarmee kan zij ook de toekomst tegemoet zien. De toekomst van het gericht. Als de witte troon opgericht zal worden. En ze allen genodigd zullen worden. Geroepen om voor die troon te verschijnen. Dan zal Gods kerk die dag zonder verschrikking tegemoet zien. Waarom? Omdat ze mag weten van de vergeving der zonden. We zullen er straks, als de Heer het geeft, in zondag 23 uitvoerig bij mogen stilstaan. Maar laat dit dan ten slotte mee mogen gaan voor ons allen. In het bijzonder als wij nog niet tot die kerk behoren. Dan mag ik u vanavond die God verkondigen, die nou gaarne vergevende is. Van die God waarvan de dichter zingt, Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Dan mag ik u die God aanprijzen, die het door Mozes gezegd heeft, God die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonden vergeeft. Dan mag Nehemia het zeggen in weerwil van al de zonden en overtredingen die het volk bedreven heeft. Doch gij zijt een God van vergeving, genadig en barmhartig, langmoedig en groot van weldadigheid. Gij hebt hen evenwel niet verlaten. En zo komt de Heere nou vanavond in ons midden als een God die gaarne vergeeft. Daarin ligt zijn eer. En daarin ligt zijn heerlijkheid, dat hij aan zondaren verzoening schenken wil. Meente, mag ik dan ook vragen, verlangt u nu met deze God verzoend te worden? Is het gemis van deze genadige God je bitterder dan de dood? En verlang je nu naar hem, omdat het leven met hem je zoeter is dan alles wat deze wereld je geven kan? O, als dat waar is, maar ook als het niet waar is, en nog koud en ongevoelig in de bank zit, zie dan op deze Heer, die nou gaarne vergevend is, omdat hij de zonden heeft gelegd op dat lam. Dat lam ze weggedragen heeft in de zee van eeuwige vergetelheid. Geloof dan toch, Heer Jezus Christus. Neem dan toch heden tot hem de toevlucht. Als u vanavond ziet, Heere, ik kan voor u niet bestaan. Heere, mijn schuld is hemelhoog. Hoe zal ik ooit aan uw rechtvaardigheid kunnen beantwoorden, die gij naar recht van mij mag eisen? Het is onmogelijk van mijn kant. Neem dan toch heden tot hem de toevlucht, van wie we mogen verkondigen dat hij is een schuldovernemende borg. Van wie we mogen verkondigen dat hij een schulddragende borg is. Van wie we mogen zeggen dat hij een schulduitdelgende borg is. O, hoe dierbaar is hij, toch voor een gewond hart. Heere, neemt u mijn schuld over? Heere, wilt u mijn schuld wegdragen? Heere, wilt u mijn schuld uitdelgen? Ja, dat wil ik. Om de gerechtigheid van Christus, mijn lieve zoons willen. O, en u, die aangevallen en bestreden wordt. Als u telkens weer in de zonden valt. En dat u wel eens zegt, zou het wel waarheid zijn bij mij. O, wat lees ik dan. Hier in dit heerlijke getuigenis. Dat hij nu al mijn zonden. Ook mijn zondige aard. Waarmee ik heel mijn leven lang te strijden heeft. Nimmer meer gedenken wil. Zie je nu vanavond in die woorden. Dat het bloed van Christus werkelijk al je zonden reinigt. Ook die zondige verdorven aard. Waarmee je nog steeds zondigt. Het ligt alles in die vergevende liefde van Christus bedekt. Daarom zegt de Heer het ook. Ik ben de Heer die uw overtredingen uitdelft om mijnentwil. En ik gedenk uw zonden niet meer. Heere, kunt u dat? Die zonden vergeten. Die ik zo menigmaal gedaan heb. En nog steeds doe. Ja, want ik heb ze. Het kruishout van Golgotha. Op mijn zoon gelegd. En dat betekent ook het werkwoord vergeven. Hij neemt ze op. En legt ze op het lam. Dat ze volkomen heeft weggedragen. Hij heeft voor u. Een volkomen verzoening aangebracht. Ook mijn zondige aard. Waarmee ik nog dagelijks mee te strijden heeft. Ook die heeft hij weggedragen. Ook die heeft hij vergeven. O, dat je zo vanavond dan troost mag putten uit dat heerlijke woord. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden, dat ik in Christus een volkomen zaligmaker heb, die al mijn zonden, ook mijn zondige aard, vergeven heeft en mij telkens weer vergeven wil. Hoeveel en hoe menigmaal ik ook misdreven heb, hij verzoent mijn zonden. Waarom? Omdat ik gaarne vergevende ben. Dat is het heerlijk getuigenis van Christus. En als dat vanavond waar mag worden. Bij vernieuwing. Dan gaat het zingen. In het hart met David. Zover het west verwijderd is van het oosten. Zover heeft hij om Christus wil. Om onze ziel te troosten. De schuld en zonde van mij weggedaan. Amen. Aangezicht van de Heere in gebed. Heere, daar ligt nu de troost in. En geef dat uw kinderen het weten mogen. Zover heeft hij om onze ziel te troosten. Daar ligt nu de troost in. Dat hij al hun zonden heeft weggedaan. Niet ene staat er meer open. Heere, dat is het wonder. Maar geeft u ze nou ook telkens weer. Om daartoe de toevlucht te nemen. Om het weer bij vernieuwing te geloven. Dat ze nu in u volkomen rechtvaardig en heilig zijn. Ook al moeten ze bij zichzelf nog zoveel onreinheid, zoveel zonde en tekorten waarnemen. Wij bidden u, laat dat een gedurige smart zijn en een reden om die gemeenschap met u telkens weer te zoeken, als een boetvaardige zondaar aan uw voeten terecht te komen. U gaat ook leren voor het eerst, als we die zegen niet kennen en nog buiten die kerk staan. Ook al zijn we door de doop en het verbond in die kerk. Heren, maar laten we nu tot uw belijdenis komen, o Heren. Ik ben uit mezelf nog onbekeerd. Bekeer ook mij. En doe mij ook delen in Christus en al zijn schatten. Heren, schenk dat geloof. Dat leert te sterven. Dat leert te kruisig te worden. Om in u het leven te vinden. Heren, wij bidden het u. Blijf bij ons. Gedenk ons, ook als morgen de catechisaties beginnen. Dat we in getrouwheid mogen opkomen. In het verlangen. Zegen ook dit aan mij. Ook als we samenkomen rondom uw woord midden in de week. Als ouderen, als gemeente. We zoeken uw aangezicht. Zegen ook al dat werk. We vragen het uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tenslotte met elkaar uit Psalm 77 en daarvan het zevende vers. Psalm 77, vers 7. Thank you. Gemeente gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.
Zegen.